Welkom bij de Duitsland Podcast, de podcast die verder gaat dan bier, braadworst, oorlog en autobaan. En waarin je van alles hoort over Duitsland. Mijn naam is Kim Alrijken en ik volg Duitsland op de voet.
En ik ben Chris Alberts en ik volg het iets minder, maar ik leer bij.
We zijn nu in aflevering 3 al aanbeland. En we gaan altijd ergens naartoe, hè?
We waren in Schlossenmooiland.
Het is een Schlossen, een klein kasteeltje achter Kleef.
Ja.
Eigenlijk net over de grens bij Nijmegen.
Dus het is eigenlijk, dat is Noord-Rijn-Westfalen.
Ja, dat hoort daarbij. En het is op zich wel een leuke plek, een bijzondere plek, laat ik het zo zeggen. En we waren daar dit keer voor Joseph Beuys.
Ja, dat is een kunstenaar.
Ja, had je ooit van hem gehoord?
Nee, ik had nooit van het slot gehoord en ik had ook nooit van de kunstenaar gehoord. Ja. De kunstenaar blijkt dus heel bekend te zijn in Duitsland.
Ja, en ook wel daarbuiten hoor.
Oké. Okay.
Maar Joseph Beuys was een van de bekendste naoorlogse kunstenaars en een performance kunstenaar.
Nee, voordeel dat deze man is al decennia lang dood.
Ja, klopt. Hij is in 1985 gestorven, maar nog steeds levend, zeg maar, zoals ze dat noemen.
Want hij heeft eigenlijk een soort eigen museum daar in Schlossenmooiland.
Ja, het archief van Beuys is op verschillende plekken in Duitsland. Maar het interessante is dat in Mooiland wordt het meeste beheerd.
Ja.
En het Schlossenmooiland, die heeft dus telkens iedere keer tentoonstellingen over die Joseph Beuys.
Ja.
En er was nu een tentoonstelling over hoe hij tegen de nationaal-socialistische periode aankeek, tegen de nazi-tijd. En dat is natuurlijk een controversiële tentoonstelling. En wij werden rondgeleid. Gaan we daarover praten, maar alvast een voorproefje.
Beuys is einer der ersten deutschen Künstler gewesen, der überhaupt sehr lautstark und sehr sichtbar gesagt hat, ich war dabei und es war nicht gut. Nicht für mich persönlich war das nicht gut, sondern das war für uns alle nicht gut. Und wir müssen eine neue Gesellschaft schaffen und die sollen in eine andere Richtung gehen.
Dit is Dr. Alexander Greunert, die ons rondleidde door Schlossenmooiland. En hij zegt eigenlijk van dat Beuys een van de eerste kunstenaars na de oorlog was. Die zei, ik was erbij, ik heb het meegemaakt, ik heb het meegedaan bij wijze van. En het was niet goed, het was voor niemand goed, de nazi-tijd natuurlijk. En we moeten een nieuwe samenleving opbouwen. Nou, daar gaan we het straks over hebben.
Maar eerst natuurlijk de vraag, wat is er allemaal gebeurd in Duitsland? Klopt dit niet?
Nee,
het gaat eigenlijk over wat er in Nederland
is
gebeurd.
Ja, nu lopen we voor het eerst in deze podcast lopen we vast.
Ja.
Want we wilden naar Nederland kijken deze keer.
Want Duitsland, er zijn natuurlijk verkiezingen geweest.
Nee, in Nederland zijn verkiezingen
geweest.
Er zijn
verkiezingen in Nederland geweest. En nou is natuurlijk de vraag, hebben de Duitsers daar nou eigenlijk iets van meegekregen?
Ja, dat willen wij weten. Dus we hebben er zo naar gekeken. En wat denk je? Hebben de Duitsers wat van meegekregen? Ik heb het in de gaten gehouden. Maar ja, Chris, wat denk je? Wat hebben de Duitsers hier nou van meegekregen?
Nou, ik denk dat de Duitsers hier niet. Ik denk dat de Duitsers hier sowieso niet elke dag mee bezig zijn. Dus ik denk dat zij. Waarschijnlijk hebben zij alleen op verkiezingsavond gehoord wat er ongeveer uitkwam. En ik denk, maar dat is een beetje op basis van mijn ervaring met België, ik denk dat zij heel weinig Nederlandse politici kennen. Ik denk dat zij kennen waarschijnlijk Mark Rutte, maar natuurlijk een beetje ouderwets. En ze kennen dan waarschijnlijk Wilders kennen ze wel.
En Timmermans kennen ze.
Timmermans kennen ze ook natuurlijk. En ik denk eigenlijk dat het daar een beetje mee ophoudt.
Dat klopt. En dat gaat in de verslaggeving was dan duidelijk te zien. Nee, in Duitsland is er wel verslag gedaan over onze verkiezingen. Alle Duitse zenders hebben braaf netjes reporters naar Nederland gestuurd om hier één of twee items te maken.
Ja.
En de focus lag vooral natuurlijk op Geert Wilders. En het zag er al wekenlang naar uit dat Wilders zo rond de 30 zetels zou krijgen in de Tweede Kamer. En dat hij dus wel zou winnen, maar niet zo sterk als vorige keer. En dat hij dan genegeerd zou worden. En een of andere manier vinden dan, de Duitse journalisten vinden Wilders het meest interessant of zo.
Ja.
En ze kwamen dus hier naartoe. En de focus lag dus daarop. En de focus lag ook op de wooncrisis die we hebben. En het migratiedebat wat daaraan gekoppeld wordt. Of je het nou wel of niet mee eens bent, dat is een beetje een discussie was het ook. Maar dan zie je dus, zoals in de journalistieke term even zeggen, als je iets gaat voorproduceren, dat je met verkiezingen zoals deze dat niet 100% zeker kan weten wat er uiteindelijk uitkomt.
Ja, je wilt eigenlijk van tevoren eigenlijk weten van wat komt eruit. En dan kan ik dan alvast een beetje rekening mee houden in de reportages die ik ga maken.
Dus je maakt plannen. Je maakt als reporter maak je een reportage en die plan je al een paar weken van tevoren. En die draai je dan ook ongeveer een week, anderhalf van tevoren. Dan heb je ook je beelden al. En dan op de dag van de verkiezingen zelf, of de dag daarvoor, dan laat je die reportage zien. Eigenlijk doen Nederlandse media niet anders.
Ja.
In Nieuwsuur, op andere plekken zie je dat ook. Als er ergens verkiezingen zijn, nou, hebben we met de vorige podcastserie daar ook wel ervaring mee gehad. Zag je bijvoorbeeld bij Suriname, dan komt er een dag voor de verkiezingen, komt er een repo. En die is dan in de week daarvoor gedraaid. Nou, dat was in Duitsland niet veel anders. Alleen, dit keer liep het heel anders met onze verkiezingen.
Rob Jetten was niet helemaal in beeld.
Nee, Rob Jetten was niet goed in beeld in Duitsland. En dat is een beetje vreemd. Want in de laatste dagen voor aan de in aanloop naar de verkiezingen werd Rob Jetten steeds belangrijker in de campagne.
Ja, en die Duitse filmploegen die waren hier wel. Ja,
half.
Wel een beetje half, maar ik bedoel, het is ook niet zo heel ver weg. Dus ik bedoel, die hadden dat toch op zich op kunnen pikken.
Ja, maar dat is dus niet zo geacht. En dan heeft men blijkbaar gewoon gedaan wat men moest doen. Maar wat wel interessant is, is dat in aanloop naar de verkiezingen dus Rob Jetten niet echt in beeld. Maar ook bijvoorbeeld een Henri Bontebal ook niet echt in beeld. Ja. En het was ook op zich nog wel onduidelijk natuurlijk, hè, wie er nou uiteindelijk echt zou gaan winnen.
Dus heeft dit niet ook gewoon te maken met het feit dat die Duitse politiek veel eenvoudiger in elkaar zit? Dat je gewoon, je hebt die kiesdrempels en heel weinig partijen. En heb je hier, ik bedoel, kijk, de Christendemocraten, dan zou je nog denken van, die hebben ze in Duitsland ook. Dus dat kunnen ze dan een beetje vergelijken. Maar zo'n D66, ja, lijkt dat op vanuit het Duitse systeem?
Vanuit Duits opzicht gezien hebben wij in Nederland van alles 2 of 3. Dus in Duitsland heb je een harde kiesdrempel van 5%. En dat betekent dus dat alleen de partijen die daarboven komen, komen in het parlement. Dus dat betekent dat mensen elkaar dus opzoeken in die partijen om invloed uit te oefenen. Dus in Duitsland is de dierenpartij, die is er wel, maar die haalt de kiesdrempel niet. Dus de mensen uit de dierenrechtenbeweging zitten bij de Groenen in. Dus die hebben die samen. En andere geldt voor de liberalen. Je hebt de FDP, die toevallig de kiesdrempel net niet heeft gehaald dit jaar. Maar daar zitten zowel links- als rechtsliberalen bij. En ook Volt-achtigen. Dus dat is eigenlijk een beetje zoals in Duitsland
bijvoorbeeld
gaat.
Als je dan aan de rechterflank, dus rechts van de VVD, dan hebben wij meerdere van die clubjes. En in Duitsland is het gewoon allemaal AfD.
Ja,
dat is eigenlijk een beetje
in Duitsland zou de PVV, JA21 en FVD in de AfD zeg maar vertreten zijn, zoals je dat zou noemen. En er zitten verschillende stromingen bij en verschillende belangengroepen in.
Ja.
En dat is zoals het in Duitsland is georganiseerd. Wel nu, op het moment dat je dus als Duitse journalist Nederland moet begrijpen, dan is het dus echt een wirrwarr aan allerlei partijtjes. En daar gaan we het ook zo over hebben. Maar eerst even, de verkiezingsdag was geweest. En toen was het dus niet helemaal duidelijk wat de uitslag zou zijn, in die zin wie de grootste zou worden. Maar ook dat Rob Jetten ineens kwam bovendrijven als de winnaar. En dat ging in de Duitse, in het Duitse journaal, in de Tagesschau, ging dat als volgt.
Hier is das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Noch steht das Ergebnis nicht fest, doch Rob Jetten von der sozialliberalen Partei D66 kann sich bei der Parlamentswahl in den Niederlanden über deutliche Zugewinne freuen. In Hochrechnungen liefert sich seine Partei ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der rechtspopulistischen PVV von Geert Wilders. Nach Auszählung fast aller Stimmen kommen beide auf je 26 der 150 Sitze. Für Wilders ein Rückschlag.
Mm-hmm. Dat is een nek-en-nek race, zegt de nieuwslezer.
Ja.
En uiteindelijk een rugslag, eigenlijk een terugslag zouden wij kunnen zeggen voor Geert Wilders. En dat was ook zo.
Ja.
En dat was dus even spannend. Maar niemand wist dus echt in Duitsland wie Rob Jetten was. En de volgende dag waren verschillende duiders vanuit Nederland waren in Duitsland op televisie om te vertellen wie Rob Jetten was.
Wie is die man nou eigenlijk?
Ja, wie is nou de mogelijke toekomstige nieuwe premier van Nederland?
Nou,
en
kennen wij die Duitse, die duiders vanuit Nederland die dan op de Duitse televisie komen?
Ja, goede vraag. Kom ik zo op. Maar WeltTV, die probeerde het met hun eigen columnist Leon de Winter, de schrijver. En die ook columnist is voor de Telegraaf. En de Winter die kwam dus om te duiden en te vertellen wie Rob Jetten is. Nou, Leon, kom er maar in.
Er war ein schrecklicher Minister, er hatte kaum gesellschaftliche Erfahrung, hatte nie eine normale Arbeit gehabt in seinem Leben. Aber man sieht hier, Marketing funktioniert und man sieht hier niederländische Fahnen, das war vor einigen Wochen völlig verboten. Also man hat eingesetzt auf liberal, linksliberale Marketing und das hat man sehr gut gemacht.
Nou ja, Leon de Winter die zegt op zijn Duits is inderdaad wat hij vindt van Rob Jetten. En hij leed, vervolgens zag je in beeld ook die vlaggetjes met D66 op die avond in Leiden.
Ja.
En die Hollandse vlaggetjes. En dan zegt Leon de Winter van ja, dat was ooit was dat taboe, zeg maar, was het verboden. En uiteindelijk zegt hij ja, het is hele goede marketing geweest van D66, politieke marketing. En dat klopt ook wel, D66 heeft een goede campagne gevoerd in die zin.
Zeker.
Maar goed, dat is even Leon de Winter. En wat wilde nou? Toevallig was ik ook.
Oh, je was er ook. Ja. En waar was jij?
Tagesschau had mij geboekt voor Tagesschau 24. Dat is een soort van nieuwszender die de hele dag doorgaat, zoals France 24 en BBC.
Los politiek en nieuws of zo. Zoiets.
Nee. Dit is echt met berichtgeving. Okay. Dus wat, dus ja,
een soort debattenzender waar gewoon de hele dag doorlopende nieuws uitzendingen.
Nee, precies. Ze maken echt de uitzendingen, maar die gaan voortdurend door. En dat is ook online. En ik mocht een kleine 10 minuten uitleg geven over wat er is gebeurd in Nederland. En ik heb het feitelijk gehouden. En uiteindelijk vroeg men mij dus ook naar al die partijen. En hoe dat dan gaat in de formatie. Dus nou, bij deze, mijn debuut in de podcast van mezelf in Duitsland.
De eerste optie is een zogenaamde Mitte-coalition. Dat heißt, dat D66 samen coaleert met die Grün-Sociaaldemocratische Combination, GroenLinks-PvdA. En de Christendemocraten en die rechte-liberale VVD. Also, dat is een riesige coalition. Insgesamt 5 partijen, of 4 of 5, darf man mal sagen. En ze laufen politisch zeer weit auseinander ein. Zum Beispiel Migration sind sie sich nicht einig, am Klimapolitik sind sie sich nicht einig, am Israel sind sie sich nicht einig. Und das soll eine sehr schwere Kombination sein. Also der zweite Option, die wir hier haben in den Niederlanden, ist über rechts, so angenannte rechte Koalition. Das ist D66 zusammen mit Christdemokraten und Rechtsliberale. Und angeführt, also dann kommt da noch eine Kleinpartei dabei, die rechtsnationalistische Ja 21. Die hat auch sehr viel Erfolg gehabt, diese Wahl. Und vielleicht noch der Bauernpartei oder der evangelisch-christliche Partei. Und Sie bemerken es, wir haben sehr viele Parteien hier in den Niederlanden.
Nou, dat laatste was wel een hele goede opmerking voor de Duitsers. Er zijn heel veel partijen in Nederland.
Ja, wat moet ik anders zeggen dan?
Nou ja, het leek mij, ik wil natuurlijk niet kritisch zijn over jouw perfecte commentaar in jouw goede Duits, maar ik denk dat het toch voor Duitsers een vrij hoog onbegrijpelijkheidsgehalte heeft.
Wat, het Duitse of gewoon
de uitleg op zich?
Dus de inhoud van de Nederlandse politieke partijen?
Ja, het is heel ingewikkeld, want mensen kennen dan D66 eigenlijk al vrij slecht. Want dat was dan in het verleden te klein om in Duitsland überhaupt in het nieuws te komen. Dus dat is dan al nieuw. Daar hebben mensen dan eigenlijk geen beeld bij. Dan moeten de Christendemocraten erbij en de rechtsliberalen. En dan begin je, dan hebben we daarna de rechtsnationalisten. En dat zijn eigenlijk weer anderen dan de PVV.
Oké, genoeg. Kijk, ik snap je punt, maar als jij het hele item hebt gekeken of geluisterd,
natuurlijk,
dan heb je ook wel gezien dat ik daarvoor heb uitgelegd wat D66 is. Want dat het een linksliberale partij
Zeker.
Is in Duitse zin. Dus in die zin, dat hoorde je net niet, hè?
Dat is wel waar, maar dan blijft het toch wel heel erg abstract. Ik bedoel, als je meneer Wilders ziet, dat hebben die Duitsers wel eens gezien. Dan hebben ze een soort AfD-associatie bij. Dan weten mensen gewoon waar het over gaat. En heb je nu een of andere man. En die stond daarvoor een of andere zaal met een groen logo. En allerlei mensen met Nederlandse vlaggetjes. Terwijl dat heeft volgens mij in Duitsland heeft een hele AfD-achtige associatie om met nationale vlaggetjes te zwaaien.
Ja, dat hebben wij meegemaakt.
Heel onduidelijk wat het nou precies is.
Oké, je punt is maar helder. Alleen, kijk,
jij kunt dat niet helpen.
Nee, ik kan dat niet verhelpen. Ik denk dat wat ik heb geprobeerd om de Duitse televisie goed genoeg moet zijn geweest. Sterker nog, ik kreeg complimenten van Duitsers op LinkedIn en social media.
Dat is wel heel compleet.
Dat is op zich leuk,
heel
toch?
Compleet is het.
Ja, dank je. Maar los daarvan, het was ook wel leuk om te doen, hoor.
Dat lijkt me wel. Maar vertel eens even, hoe kom je nou eigenlijk op de Duitse televisie?
Nou,
ze vragen mij hier dus nooit voor.
Ja, ik heb ooit met jou in Hamburg gestaan op een verkiezingsavond. En toen heb ik heel veel Duitse journalisten ontmoet. En een van die mensen was een producer van Phoenix. Dat is ook een nieuwszender in Duitsland. En die hebben mij in juni een keer in de show gehad. En toen was ik gezien door iemand van Tagesschau. En die hebben mij vervolgens gemaild. Mm-hmm. En zo gaat het balletje dan zeg maar rollen.
Ja, want jij was ook in het nachtjournaal van RTL.
Ik was bij RTL Plus en NTV. En dat was ook weer via een collega die we zagen. En men merkt dan blijkbaar dat ze mij dan daarvoor kunnen vragen.
Ja, dus, de concurrent voor Leon de Winter is er eigenlijk nu in Duitsland.
Dit is stoken, Chris. Oh, dit is puur stoken. Ik heb niks tegen Leon de Winter.
Ik zou het niet durven.
Sterker nog,
het is wel concurrentie.
Het is een goede schrijver.
Zeker.
Ik weet niet of er echt sprake is van concurrentie, maar dat is een ander verhaal.
En hoeveel mensen, want ik wil natuurlijk wel nu eigenlijk ook graag weten, hoeveel mensen hebben jou nou gezien?
Nou, het schijnt, dat is wat iemand in Duitsland tegen me zei, is dat er op de app van Tagesschau 24 iets van 10 miljoen mensen zitten per dag.
Okay.
En dat er ongeveer 5 miljoen kijkers dan nog bij zijn. Op z'n zachtst gezegd, zo rond de 15 miljoen kijkers zouden mij hebben gezien. Dat is bijna evenveel mensen als er in heel Nederland wonen.
Wel heel goed. Nou, en als je dan, laten we even een conclusie trekken. Hoe goed wordt Nederland nou gecoverd dan bij die verkiezingen?
Nou, ik denk bij verkiezingen wel goed, maar in het totaal wat minder goed. En dat zie je als je, ik volg het Duitse nieuws wekelijks, dagelijks.
Ja.
En je ziet gewoon heel weinig Nederland. Soms gewoon weken niet in het nieuws.
Dus eigenlijk de Duitsers gaan pas weer iets merken van de Nederlandse politiek als de coalitie er is. Dat zou zo ook volgend jaar
kans,
kunnen zijn.
Ja, die kans heb je. En kijk, vroeger was dat meer toen Duitsland nog niet één land was. Toen was Duitsland natuurlijk veel meer op het Westen nog gericht. En na de hereniging zijn er andere landen bijgekomen. En voor Duitsland, wat nu heel belangrijk is als buurlanden, zijn vooral Frankrijk en Polen. Dan komt Oostenrijk, wat natuurlijk een culturele broeder is. En ja, dan komen zeg maar de kleintjes en daar horen wij bij. Dus wij worden heel vaak door Duitsers, vind ik, met Denemarken gelijkgeschakeld.
Ja.
Terwijl Nederland toch echt wel even ietsje belangrijker en groter is.
Ik vind alleen de Nederlanders, denk ik dan.
Ja, misschien zeg ik dat wel als Nederlander, maar los daarvan, ik denk gewoon in de realiteit ook.
Zijn erop achteruit gegaan eigenlijk door de hereniging?
Ja, dat denk ik wel. Ja. Dus werk aan de winkel.
Er was nog meer Duits nieuws.
Uiteraard, gebeurt van alles in Duitsland. En wij moeten overigens voor de luisteraar, we moeten ook keuzes maken. Maar als jullie zeg maar keuzes voor ons willen maken, mag het ook. Dus als je suggesties hebt,
mail
ons via de website duitslandpodcast.com. Maar goed, we hebben deze week gekozen voor de volgende. En dat was eigenlijk een uitspraak van minister Johan Waardepoel van Buitenlandse Zaken. Dat is een CDU'er.
Ja.
En die was in Syrië op bezoek. En die liep daardoor kapotgeschoten wijken in Damascus. En na afloop zei hij dat het voorlopig nog wel even kan duren voordat Syriërs terug moeten naar Syrië, vanuit Duitsland. In de regering is afgesproken dat de Syriërs terug moeten. Of in ieder geval zoveel mogelijk Syriërs moeten terug. Omdat de Duitse wet dat ook zegt. Dat als er ergens oorlog is geweest en er is vrede, dan kunnen die vluchtelingen terug.
En dit gaat over veel mensen, toch?
Ja, het gaat over iets van totaal wonen iets van 1 miljoen Syriërs momenteel in Duitsland. En dus het gaat nogal ergens over. En het is ook iets wat speelt, zoals bijvoorbeeld de stadbeeldauszagen van de vorige aflevering, aflevering 2. Waar we het over hebben gehad. Dat Merz zegt van het straatbeeld verandert en dat is niet goed. Nou, er is een hele discussie over gaande, is nog steeds gaande trouwens. Al 2 weken gaande. En maar goed, terug naar die Waardepoel. Dus Waardepoel was dus in Damascus en die zei daar dus het volgende over.
Ik glaube, het is zum jetzigen Zeitpunkt nur sehr eingeschränkt möglich, weil in der Tat doch sehr viel an Infrastruktur in diesem Land zerstört ist. Und das wird nicht allzu viele jetzt dazu bewegen, kurzfristig diesen Schritt zu machen.
Nou ja, hij zegt dus eigenlijk, er is heel veel kapot hier in Syrië en we kunnen niet zomaar even mensen terugsturen, dat gaat even duren. Nou,
ja.
Dat schoot bij heel veel mensen in zijn partij, in de CDU-CSU, in het verkeerde keelgat. Omdat die partij zich juist probeert af te zetten ten opzichte van de AfD. Dat wordt natuurlijk niet hardop gezegd. Maar er waren ineens allerlei partijprominenten die over elkaar heen buitelden in Duitsland over dat Waardepoel iets had gezegd wat toch niet kon. En de Syriërs moeten terug en onder geen beding. En er ontstond dus een discussie. En anderen gingen zich daar ook mee bemoeien. Waaronder dus de AfD, maar ook anderen. En wat kun je ervan zeggen? Hè? Dat is het hele punt. Want wat ik net al zei, er zijn 1 miljoen Syriërs zijn er in Duitsland.
Ja.
Maar buiten Syrië, in de landen eromheen, zaten ook heel veel Syriërs. Die waren ook gevlucht. En die zijn allemaal al thuis. Die zijn teruggegaan. Er zijn zo'n rond de 1 miljoen mensen die in Turkije en Libanon en Jordanië zaten. Die zijn allemaal al terug. Dus dat het niet zou kunnen om mensen terug te sturen.
Is om die reden niet waar, zou je kunnen zeggen.
Dat strookt niet helemaal in die zin. En wat je ook kan zeggen, dat de regels in Duitsland die stellen dat oorlogsvluchtelingen terug moeten zodra de vrede is. Nou, er zijn wel gevechten geweest in Syrië. En we hebben de beelden gezien. Dat was niet voor de poes. Wat daar is gebeurd, heftig. En je moet vragen, je afvragen of het regime wat er nu zit, of het betrouwbaar is of niet van een meneer Shara.
Ja, je kunt om allerlei redenen kun je bezwaar hebben tegen het terugsturen van die mensen.
Precies, dus je kan bezwaren opwerpen, maar je kan ze ook hebben. En wat interessant is dat er in Duitsland dus van die 1 miljoen Syriërs... is een groot deel wat nog in Syrië heen en weer gaat op vakantie. En daar is verontwaardiging over. Dat Syriërs dus uit Duitsland op vakantie gaan in Syrië. Terwijl het daar niet veilig zou zijn en weer terugkomen. En wat ook is dat ongeveer 500.000 Syriërs in Duitsland een uitkering krijgen. Die zijn werkloos. Dus die zitten thuis op de bank met burgergeld.
Ja.
En daar is heel veel afgunst, heel veel verontwaardiging over ook in Duitsland.
Ja.
En dat voedt bijvoorbeeld partijen als de AfD weer heel erg sterk. Dus dat feit dat je ze zou willen terugsturen onder al dit beding wat ik net zeg. Ja, dat is iets wat ook nog speelt. En daar komt ook nog bij dat in de criminaliteitscijfers ook veel Syriërs voorkomen. Dat zijn allemaal feiten. Samen met Afghanen en Irakezen verzin ik niet. Er zijn cijfers van. Dus uiteindelijk die discussie die werd dus meteen heel verhit. En Karsten Linneman, dat is de partijsecretaris, zeg maar degene die de partij runt, CDU, maar ook CSU verantwoordelijk wel is. Die moest in de media optreden op maandag om te zeggen, ja, dit is een schijndebat in onze partij en we sluiten de rijen. Nou, de AfD begon zich ook al te roeren. Alice Weidel die zei van nee, abschieben, allemaal terugsturen. En uiteindelijk op dinsdag was de discussie nog niet voorbij. En toen sprak Friedrich Merz en die sprak het machtswoord uit.
Der Bürgerkrieg in Syrien ist beendet. Es gibt jetzt keinerlei Gründe mehr für Asyl in Deutschland und deswegen können wir auch mit Rückführungen beginnen. Ich setze allerdings darauf, dass ein großer Teil der Flüchtlinge, die in Syrien sind, jetzt von sich aus in das Land zurückkehren und dort am Wiederaufbau teilnehmen. Ohne diese Menschen ist der Wiederaufbau nicht möglich.
Nou ja, het is gewoon heel duidelijk. De bondskanselier zegt hier van de burgeroorlog is voorbij. Mensen moeten terug en zonder deze mensen kan het land niet worden opgebouwd. Dus het is een soort kip-ei kwestie nu geworden, Chris.
Ja, het gaat er natuurlijk om dat ik bedoel, de AfD kan heel makkelijk roepen, stuur die 1 miljoen Syriërs allemaal naar huis. He, dat scheelt in ieder geval een hele hoop uitkeringen. En we hebben dat toch in de wet staan en zo. Dan kan je zelfs nog rechtsstatelijk kun je dat zelfs nog onderbouwen. En al die Syriërs uit die buurlanden, in die buurlanden zaten, zijn toch ook terug. Dus ik bedoel, daar kan natuurlijk Merz nooit overheen.
Nee.
Nee, en dat is natuurlijk een beetje het probleem hiervan. Dus Merz moet toch eigenlijk daarin mee als je daar een concurrent van wil zijn.
Ja, als je zeg maar een alternatief wil zijn voor de alternatieven voor Duitsland, dan moet je dus in dit geval dit wel zeggen. Maar ik denk ook dat Merz het misschien wel meent. Het punt is alleen, de vraag is het praktisch haalbaar? En Waderpool die kwam daarna met een korte persverklaring en die zei dus in Syrië, ja, ik ben het eens met de bondskanselier, we hebben altijd op dezelfde lijn gezeten. Maar Waderpool had het ook weer over vrijwillige terugkeer. En ja, vrijwillige terugkeer, dat kan al een jaar. En ja, we zien het niet. Hè? Veel Syriërs blijven in Europa.
Gek, want dan zijn we weer bij het begin van deze bespreking. Namelijk dat er daar heel veel kapotgeschoten huizen zijn, et cetera. Dat het regime helemaal niet fijn is. Het is natuurlijk in Duitsland gewoon fijner. Dat is natuurlijk helemaal niet gek dat die mensen niet zo zitten te springen terug te gaan.
Er zijn al kinderen geboren en die zijn al geworteld en geïntegreerd.
Ja.
En je bent niet zomaar terug. Ja. En de vraag is of je dat moet willen. Aan de andere kant, gaat hier een keer een knoop over worden doorgehakt. Er moet een ei over worden gelegd, maar ook een knoop worden doorgehakt.
En dat ei gaat natuurlijk in de richting van wat AfD wil.
Ja, ik denk van wel, maar in de coalitie is er ook nog de SPD en die zitten anders in de wedstrijd.
Maar die hebben zich niet geroerd. Die dachten het is wel leuk dat de CDU het hier helemaal intern helemaal niet over eens is.
Nou, die hebben wel wat gezegd. Alleen niet heel prominent, maar het komt erop neer dat ze wel zagen wat Waderpool zei. Maar Waderpool zelf zegt dus, ik ben het nu ermee eens. En het blijkt dus uit ingewijden, blijkt dus dat toen hij daar was in Damascus, in die buitenwijk. Kijk, die man die komt daar, dat is een minister van Buitenlandse Zaken, die is net een half jaar bezig. Die komt daar en die komt in een totaal kapotgeschoten wijk. Ik heb beelden gezien, totaal kapotgeschoten. Gewoon alle gebouwen gatenkaas. Ja. Gatenkaas. En die komt daar. En die plant daar een boompje en het ging allemaal heel erg chaotisch. En dan krijg je een knoop in je maag als je daar staat. Ik kan me dat voorstellen. Voor een Duitser die associaties dan heeft met de Tweede Wereldoorlog, kan dat ook nog heel erg hard aankomen. Nou, het schijnt, dacht hij aan de Trümmervrouwen. En de Trümmervrouwen, dat zijn de, zeg maar, De vrouwen die na de Tweede Wereldoorlog overgebleven waren in de Duitse steden en die de Duitse kapotgeschoten en kapot gebombardeerde steden hebben schoongemaakt en opgebouwd, dat zijn de Trümmervrouwen. En daar zou dus Waderpool aan hebben gedacht. En ja, toen moest hij even slikken en toen zei hij, nou, voorlopig kunnen we die mensen niet terugsturen. Was het een slip of de tong? Misschien. Was het emotie? Misschien. Maar aan de andere kant, ja, hij heeft wel daar natuurlijk een heel, heel slechte wijk gezien. En zo'n minister die komt op één plek. En
de werkelijkheid in Duitsland is gewoon een andere.
En dan gaan we nu naar
de boodschappen.
Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
Nou, dat waren de boodschappen. Haal je auto in Duitsland dus, dat is wel duidelijk. Maar goed, waar waren we deze keer? We waren met de auto naar Schloss Mooiland. En dat ligt achter Kleef bij Nijmegen.
Ja, dat is eigenlijk ontzettend dichtbij.
Ja, wat vond je er nou van Schloss Mooiland?
Nou, wat ik heel interessant vind is dat volgens mij niemand in Nederland weet dat dit kasteel daar ligt.
Dat is heel dichtbij.
Het is ontzettend dichtbij. Zo denk ik van, eigenlijk van alle attracties die je in Duitsland hebt, is dit eigenlijk de meest dichtbijzijnde. En wat vooral denk ik heel interessant is dat dit kasteel was dus, ik zeg niet wanneer dat ding verwoest was, maar in de jaren 50 lag dat ding in ieder geval in puin.
Ja.
Daar zijn daar ook foto's van tentoongesteld.
Er is iets gebeurd, Chris, tussen 1939 en 1945 in Duitsland.
Maar het was natuurlijk niet dat alle gebouwen in Duitsland in puin lagen nadat er iets was gebeurd. Maar het is gewoon helemaal herbouwd, gerestaureerd met een gracht eromheen. En er is een museum van gemaakt. En eigenlijk, het heeft nog een redelijk authentieke uitstraling. Terwijl het natuurlijk in feite niet authentiek is.
Nee, dat klopt. Het is eigenlijk is er een torentje bijgebouwd. En het is eigenlijk een beetje Disney-achtig gemaakt. Maar dan wel met bakstenen.
Dat vind ik wel iets te negatief. Het is een beetje alsof het een soort Disney-kasteel is.
Nee, het is geen wacht even. Luisteraars, het is geen Disney-kasteel.
Het is geen Disney-kasteel.
Nee, het is geen Disney-kasteel. Het is geen Neuschwanstein. Maar het heeft wel gewoon zo'n torenspits en zo.
Nou, hoe je het een beetje kan zien is als je dan binnenkomt, dan kom je in een soort trappenhuis dat je ook in een gemiddeld kantoorpand tegenkomt. Dus aan de binnenkant is het heel duidelijk dat het niet oud is.
Nee, dat is duidelijk. Maar daarbinnen zijn tentoonstellingen. Daar wordt het archief van Jozef Beuys bewaard. En wij waren er natuurlijk voor de tentoonstelling over hoe die tegen de nazi-tijd aankeek. Maar goed, wie was nou Jozef Beuys? Want jij had dus ook nog nooit van hem gehoord.
Nou, ik vind dat... Nee, ik had nog nooit van deze man gehoord. Hij is natuurlijk ook al, ik denk, 40 jaar dood ongeveer.
Ja.
Ik heb mij dus laten vertellen. Ja, ik kan het eigenlijk niet anders zeggen. Dit is dus een van de belangrijkste moderne kunstenaars van Duitsland van na de oorlog is.
Stimmt.
En... dat laat ook weer iets zien over hoe bekend Duitse moderne kunstenaars in Nederland zijn. Want volgens mij is deze man niet heel bekend. En waar je dat aan merkt, volgens mij...
Mm-hmm.
Hij
is niet bekend bij het grote publiek.
Nee,
denk
hij
wel
is
bij
niet
kunstliefhebbers.
Bekend, ja, hij is misschien wel bekend bij kunstliefhebbers. Wat ik ook een beetje gek vond, was dan sta je in dat slot. En dat slot is eigenlijk het Mooiland. Het is eigenlijk het Beuys Museum.
Ja, maar alleen heet het niet zo. Nee.
En er is ook geen vaste collectie. Dus het zijn altijd tentoonstellingen. Er waren nu 3 tentoonstellingen tegelijk. Dus dat ook van, het was ook heel moeilijk. Ik vond het ook moeilijk om een beeld te krijgen van wat zijn nou precies de belangrijkste werken van deze man.
Ja, dat werd niet heel erg duidelijk. Maar we waren natuurlijk voor een andere reden. En je hebt een taartje gegeten.
En we hebben daar een taartje gegeten. En die zijn in Duitsland altijd extra lekker.
Absoluut. Maar goed, even wil je dan. Zullen we dan toch maar even de luisteraars vertellen wie Jozef Beuys was?
Doe maar even wie de Jozef Beuys was.
Oké, okay, nou, Jozef Beuys is geboren in 1921 in Krefeld. En hij is in Kleve, in Kleef, is hij opgegroeid. En hij moest als jongere naar de Hitlerjugend, zoals alle jonge mensen, alle jonge kinderen en mensen toen. En in de Tweede Wereldoorlog, tegen de Tweede Wereldoorlog aanmeldde hij zich vrijwillig voor de Luftwaffe, voor de luchtmacht. En dan werd hij radiooperator in een vliegtuig. Nou, tijdens die operaties, zo'n beetje tegen het einde van de oorlog, stortte hij neer op de Krim. Bij wat nu door Rusland bezet wordt. En naar eigen zeggen zou die daar zijn gered door Krim-Tataren. Dat is een Turks volk, die wonen op de Krim. En die zouden hem met vet hebben ingesmeerd en met vilt om hem heen hebben gedaan om hem warm te houden. En dat heeft hij heel lang, heeft zijn hele leven heeft hij dat verhaal verteld. En na de oorlog ging hij als kunstenaar verder. En hij is opgeleid als beeldhouwkunstenaar en hij doceerde vanaf zo'n beetje de jaren 60 als professor aan de kunstacademie in Düsseldorf. En ja, wat maakte die nou? Hij maakte kleine tekeningen, plastische beelden, vooral met vet, maar ook met dode dieren die hij gebruikte. En dat was eigenlijk best wel controversieel in die tijd. Dode ratten en hazen bijvoorbeeld, die zette hij dan op. Hij maakte ook veel multiples. Dus wat hij veel deed aan multiples is een kunst die naar heel veel mensen kan komen, omdat het zich zeg maar in een productieachtige vorm... Dus een beetje Herman Serie Brood misschien.
Ik had Karel Appel in mijn hoofd.
Karel Appel zou ook kunnen, maar in ieder geval...
Een hele hoop mensen hebben een bepaalde zeefdruk van appel. Een beetje op zo'n manier.
Ja, of zo'n Corneille of zo.
Daar word je natuurlijk ook wel bekend mee natuurlijk in zo'n land. Ja, maar heel veel mensen zeggen dan, kijk, we hebben echt de Boys aan de muur.
Nou, maar Jozef Beuys was toch echt wel een kunstenaar met een grote K in die zin. En nou, hij had ook een bepaalde kenmerk, namelijk altijd een soort van hoed had hij van vilt had hij op. En hij was dus zelf ook het kunstwerk. Dus hij deed aan performance art.
Ja.
En een van zijn meest revolutionaire dingen, Chris, dat was een uur lang nee zeggen. Vind je daar nou van? Uur lang. Alleen dan een uur.
Ik kon dit niet geloven, maar het is echt zo. Het staat namelijk op YouTube. Het is een uitvoering. Moet ik even kijken.
Het is een uitvoering.
Het is een uitvoering uit 1968.
Ja, klopt.
Gaan we even naar luisteren.
Ja, 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 ja. Nee. Ja, 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 ja. Nee. Ja, 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 ja. Nee. Ja, 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 ja.
Voor mensen thuis, als jullie willen, ga naar YouTube en zoek het maar op. Jozef Beuys. Ja, ja, ja. Nee.
En het verandert door de tijd heen.
Ja, hij verandert van intonatie.
Ja.
Ja. Goed. Hij was ook politiek actief. Hij was bevriend met Rudy Dutschke, de studentenprotestleider. Maar ook Petra Kelly, een van de eerste oprichters van de Groene Partij. Van de Groenen. En hij was zelf ook aan het begin bij de Groenen. Maar op een gegeven moment ging het daar ook niet zo goed. En hij had heel veel met shamanen. En hij droeg dus die vilte hoed, maar ook Germaanse mythologieën, sagen en sprookjes.
Ja.
Sprookjes van Grimm onder andere waarschijnlijk.
Ja.
Daar gaan we ook nog een keer een aflevering over maken. Over sprookjes, Chris.
Ja, heel leuk.
Maar goed, los daarvan, Beuys overleed in 1985. En in Mooiland, daar had je de familie van de Grinten. En dat waren kunstverzamelaars. En die hebben heel veel van zijn kunst opgekocht en verzameld. Omdat hij dus ook het Kleven komt, Beuys. Dus in Mooiland heb je dus eigenlijk het grote Beuys-archief. En daar zijn dus die tentoonstellingen. En wij waren dus onlangs bij de tentoonstelling Jozef Beuys und der Nationalsozialismus. Ein Laboraum.
Dat is dus wel interessant, want hij zat dus bij de Luftwaffe.
Ja.
Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. En dan zou je dus kunnen zeggen, nou dan was hij fout.
Nou.
Dat was het dan. Punt.
Daar moet je nuance maken.
Ja, dit is eigenlijk de korte versie, zeg maar. Je zou hieruit kunnen concluderen, deze man zit gewoon fout klaar. Maar het is een veel langer en ingewikkelder verhaal.
Kijk, iemand die bij de Luftwaffe gaat, hoeft niet per se overtuigd nazi te zijn geweest. En daar is het bij Beuys niet helemaal duidelijk. En wel interessant was dat er heel veel belangstelling was voor deze tentoonstelling. Er zijn duizenden mensen, zo niet nog meer, zijn erop afgekomen. Er is heel veel media-aandacht in Duitsland voor geweest. Nederland weet ik niet zo, volgens mij.
Nou, volgens mij niet.
Zijn wij de eerste,
volgens
toch?
Volgens mij zijn we de eerste.
Oké, okay. Nou ja, dan gaan we weer. Maar er is ook kritiek op gekomen. Want bijvoorbeeld op de website De Vrijdagavond schreef iemand, dat is een Joodse website, dat Auschwitz wordt misbruikt om de reputatie van Jozef Beuys te redden. Ja. En weer iemand anders die zei van, het is geen antisemiet, maar het zou kunnen. Hij keek in ieder geval weg voor antisemitisme. En dan zijn er ook weer mensen die zeggen van, nee, Jozef Beuys die heeft altijd afstand genomen van de nazi-tijd. En ook later. En hij heeft niks met de jodendom en met het Joodse onderwerp gedaan.
Ja.
Aan de andere kant gebruikt Jozef Beuys opgezette hazen. En hazenjagen, dat was een synoniem voor jodenjacht in die tijd. Dus hazen en... Ja, Joden, de haas en de Jood, die combinatie, dat is natuurlijk heel erg controversieel in die zin. Maar ook gewoon tricky.
Je zou het als een aanwijzing kunnen zien.
Je zou het als een hint of een aanwijzing kunnen zien dat Jozef Beuys misschien fout was.
Een vrij concrete aanwijzing. Zelfs.
Ja, maar aan de andere kant kun je ook zeggen, ja, maar die hazen die graven in de grond. En dat had ook iets met dingen uit de grond halen, zullen we het zo over hebben. Maar goed, het is dus in die zin een tentoonstelling die, ja, omstreden wil ik niet zeggen. Ik vond geen omstreden tentoonstelling, maar ik vond hem wel raadselachtig.
Het is een beetje feitelijk, is het.
Vind je?
Ja, dit zijn tekeningen die je gemaakt heeft en staat er dan aanwijzingen in. Ik vond die aanwijzingen allemaal heel onduidelijk.
Dat bedoel ik met raadselachtig.
Ja, ik vond het onduidelijk dat hij op allerlei dingen had hij kruisjes gezet. Ja, het werd mij eigenlijk niet zo duidelijk waarom hij dat dan precies gedaan had. Dus in die zin, en wat ik zelf wel interessant vond, dat vroeg ik ook aan onze rondleider. Mm-hmm. Van, heeft hij daar nou niet gewoon interviews over gegeven?
Ja, heeft hij geen verklaringen afgegeven?
Ja, heeft hij nou niet gewoon eens een keer op de Duitse televisie gewoon een keer een half uur hierover gepraat? En dan gewoon gezegd van hoe je daar dan in stond. Dus hoe was dat dan bij de Luftwaffe en waarom kwam hij daar dan bij? En weet ik van het
nou, hij heeft van natuurlijk die mythologie heeft hij ontwikkeld. Dat van de Krim-Tataren, dat hij was gered door de Krim-Tataren. Maar later bleek dus dat dat niet waar was. Dat was een mythos, zoals ja, dat noemt. Dus de mythologie rondom eigenlijk de kunstenaar,
ja.
Die de kunstenaar zelf creëert.
Ja.
En eigenlijk zegt, ik ben neergestort op de Krim. En daar waren Tataren en die hebben mij gered.
Het is ook niet zo duidelijk waarom hij dat verhaal dan steeds vertelde. Ja, omdat hij een interessant verhaal wilde vertellen.
Nou, hij werkte ook met dat vet en hij werkte ook met vilt. Dus hij zei, ik ben gered door middel van vet en vilt wat om mij heen is gesmeerd en is gelegd. En dat vet en vilt gebruik ik nog. Maar dat vet en vilt gebruikte hij ook vaak weer om controverse te voor elkaar te krijgen en om debat te. Het was een van de meest controversiële kunstenaars hoor, in de jaren 70, 80.
Ja, dus hij had ook helemaal geen belang bij eigenlijk om hier ook duidelijk klare taal
dat denk ik
over
dus
te
niet
spreken.
Maar wie wel klare taal sprak, dat was onze gids. En dat was een fantastische rondleiding die wij hebben gehad.
Zeker.
Dr. Alexander Greunert van Museum Schloss Mooiland. Die is een kunsthistoricus ook en die zit daar in het team en die leidde ons rond. En ja, de tentoonstelling bestond uit twee helften. Het laboraal, en daar hebben mensen gewerkt. Ze hebben echt 4 jaar lang onderzoek gedaan. Hè? Echt, het is een proces van 4 jaar geweest. En in dat laboraal zie je dus allerlei objecten uit het leven van Beuys. Ook een klassenfoto, maar ook brieven die hij schreef in de Tweede Wereldoorlog naar huis. Met bloemen die hij erbij deed. Maar ook de vraag, ja, was het nou een nazi-kunstenaar? Nee, natuurlijk niet, waarschijnlijk niet. Want de kunst die hij maakte was Antarctica. Dat zou kunst zijn geweest die de nazi's totaal niet goed hadden gekeurd. Nee, dat konden ze niet waarderen. En het tweede deel van de tentoonstelling gaat over een Auschwitz-ontwerpwedstrijd. Want was nou het geval? In de jaren 50 is er een comité geweest. Die hebben gezegd, we willen een groot monument neerzetten in Auschwitz.
Ja.
Voor de slachtoffers. En dan kun je ook herdenkingen houden enzovoorts. En dat monument, daar mochten verschillende kunstenaars aan meedoen. En dat deed dus ook Joseph Beuys aan die wedstrijd, zoals dat heet, mee om er een te ontwerpen. En ja, toen ik dat monument zag, de tekeningen althans, hè, want het monument is nooit gekomen. Toen dacht ik, ja, dat lijkt wel op een guillotine. En wat is het geval? Je hebt daar die poort van Auschwitz, die kent iedereen. Hè?
Ja,
die
waar
befaamde
die spoorlijn
poort.
Doorheen
ben jij
gaat.
Vorig jaar ook geweest?
Ben je vorig jaar geweest? Eigenlijk is dit Birkenau, dus dat is het hele groot kamp. Ja. Waar al die barakken staan, wat voor een heel groot deel tegenwoordig natuurlijk leeg is. En dan heb je dat monumentale gebouw, zeg maar, wat iedereen kent, waar dan die trein doorheen reed.
Ja, met die bielsen.
Ja, met die bielsen. En dat stopt dan op een gegeven moment waar die selectie plaatsvond. En daar zouden dan die guillotines komen te staan, noem ik ze dan toch maar even, in dat ontwerp.
Ja, Greunert zegt van, nou, ik weet niet of je er een guillotine in kan zien. Want dat is natuurlijk, kunst is vrij interpretabel. Maar het idee dat je onder die poort doorgaat en dan een soort van grote betonnen, meters hoge, guillotine-achtige gestalte, wat daar dan door Beuys is bedacht,
moet gaan.
Ik kan me voorstellen dat het voor overlevenden van de Shoah niet heel fijn zou zijn geweest om daar zo'n monument te treffen.
Ik vond het vooral heel onduidelijk wat het precies betekent. Maar je kunt ook zeggen van, ja, dat is bij heel veel van dit soort monumenten natuurlijk. Kijk, je kan ook, het is misschien een hele flauwe vergelijking, maar als je hebt in Amsterdam heb je het Auschwitz-monument, dan heb je die spiegels en die spiegels die zijn stuk gemaakt
van Jan Wolkers.
En dat kun je mooi of lelijk vinden, maar het drukt wel iets uit, zeg maar. En het is ook uit te leggen. Dan kun je nog steeds denken van, ik vind het geen mooi monument. Maar ik vond dit een heel onduidelijk iets. Want het zijn namelijk niet guillotines, zeg maar. Het is een soort vergelijking.
Hij had erachter had hij weer wat anders geplaatst, inderdaad.
Ja, het waren drie verschillende. Dus aan het eind stond dan een soort schaal en er waren dan twee guillotines bij. En ja, ik begreep eigenlijk niet zo goed wat daar nou precies de bedoeling
was. Die schaal die Boyce daar voor ogen had, dat zou een soort van bron van licht moeten zijn, waar ook water bij was. En dan zou je een soort van een bron hebben van licht, wat een soort van zilveren, ijzeren schaal zou zijn. Ja. Maar ik heb het in het Duits, heb ik het gevraagd aan meneer Greunert. En dokter Greunert, die zei daar het volgende over.
Dat zal geen guillotine zijn, ja? Sondern er verbindet das mit eigenen Werken, die er früher schon, also Anfang der 50er Jahre, geschaffen hat. Und da hat er eine große Werkgruppe, da hat er sich mit Zwergen auseinandergesetzt.
Zwergen?
Zwergen, ja, wirklich. Und er hat unter anderem für die Zwergengräber geschaffen.
Aber was?
Ja, ja.
Zwergen?
Was haben Zwerge, ja? An den Zwergen, Boyce hat sich auch viel mit, nicht nur mit Mythologie, sondern auch mit Geschichten und Märchen auseinandergesetzt. Ja. Und da kam er auf die Zwerge. Und die Zwerge, wie bei Schneewittchen und den sieben Zwergen, was machen die? Die gehen unter die Erde, also ins Dunkel hinein, auch in die Gefahr hinein. Und da holen sie aber Gold und Edelsteine raus. Also das Schöne, ne, das bringen sie sozusagen durch mühevolle Arbeit unter der Erde ans Tageslicht. Und das hat ihn irgendwie fasziniert. Also dieses hat er natürlich mythisch überhöht. Ich will das jetzt gar nicht lang machen.
Ja, aber mythisch graben die Zwergen irgendwo hin. Das sieht man auch in Lord of the Rings, Herr der Ringe.
Ja, genau. Ne?
Even een korte samenvatting van wat jullie net hebben gehoord van meneer Greunert. Die zegt dus van ja, het zou geen guillotine zijn, volgens hem. Maar daarachter zag je inderdaad, had Boyce op het terrein een aantal monumentjes gemaakt voor, dat zouden dan grafmonumenten of graven van dwergen zijn. En die dwergen die graven in de grond en die halen volgens de mythologie halen ze het mooie naar boven. Namelijk edelstenen. En ik maakte de vergelijking met Lord of the Rings. Ik weet niet of mensen de boeken en de films kennen, maar de dwergen in Tolkien's verhalen graven te diep. Ja, ze graven te diep en dan op een gegeven moment komen ze onheil
tegen. Ik ben helemaal de relatie met Auschwitz kwijt.
Tussen dwergen en Auschwitz?
Ja, want daar hebben we het over.
Nee, ik denk dat dwergen en Auschwitz inderdaad geen relatie hebben, Chris, in die zin. Maar dit is de wereld van Joseph Beuys.
En dat is ook misschien wel de reden waarom dat hele monument er niet is gekomen.
Nou nee, de reden waarom het monument er niet kwam was eigenlijk dat er vooral vanuit de Joodse wereld heel veel protest kwam. Want waarom moet er een monument staan op iets wat eigenlijk al een monument is, namelijk Auschwitz-Birkenau. Wat gewoon een moordmachine was, wat iedereen kan zien, waar je gewoon stil kan staan bij 6 miljoen vermoorde Joden.
Ja, er is gewoon helemaal geen monument gekomen. Niet deze en ook de andere ook kwamen er ook niet.
Nee, dus die wedstrijd is geflopt. En uiteindelijk is het hele Joseph Beuys guillotine verhaal, om het maar even zo te noemen, dan kort door de bocht, is ook
is
niet gekomen.
Is papier gebleven.
Ja, en dat hebben wij dus in Schloss Mooiland gezien. Maar de vraag was dan natuurlijk, ja, waar stond nou Joseph Beuys?
Ja.
En hoe keek hij nou tegen de NS-tijd aan? Tegen de tijd van de Nationaalsocialisten?
Ja, want je hoopt toch dat zo'n tentoonstelling daar dan een antwoord op geeft.
Ja, en dat legde meneer Herr Dr. Greunert legde het als volgt uit.
Möglicherweise fragen Sie mich, zu welchem Schluss sind Sie denn jetzt gekommen?
Ja, das soll eine Frage sein.
Ist die Frage, ja. Da muss ich etwas zurückstellen und vielleicht vorher sagen, wir können von unserem Punkt aus die Kontroverse nicht einfach auflösen. Also die Diskussion, die gibt es und die ist ja auch gerechtfertigt. Wir können sozusagen nur einen großen Beitrag dazu leisten und die Diskussion weitertreiben. Und dieser große Tisch, das ist auch ein bisschen Symbol dafür, da kommen Leute, ne? Und da kommen Schulklassen und die sitzen da und die gucken sich das an und die lesen die Bücher von all den Autoren, die ganz Unterschiedliches sagen. Die hören deren Meinungen und hören, sehen, was sie dazu sagen und sollen sich am Schluss eigentlich eine eigene Meinung bilden. Ich meine, ich habe auch eine Meinung am Schluss bekommen, aber wir sagen nicht, so ist es, das ist wahr und alles andere, was ihr je gehört habt, ist falsch.
Ja, dus eigenlijk wat Alexander Greunert hier zegt is van, ja, we kunnen de controverse niet oplossen en we kunnen dus ook geen oplossing bieden en we kunnen geen conclusie trekken. We laten het zien. En het zijn schoolklassen die erover mogen nadenken, maar ook de bezoeker. En het gaat er vooral om dat we heel erg goed met deze tijd omgaan. In die zin, als Duitsers ook, zegt hij. Maar ook gewoon, hij heeft wel meer gezegd.
Het is gewoon heel onduidelijk wat eruit komt. Maar dat is misschien ook het hele mysterie.
Nou, het is natuurlijk een beetje mysterie, maar aan de andere kant...
gecreëerd mysterie.
Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat Boyce niet duidelijk genoeg was over de NS-tijd. En dat er daardoor altijd vraagtekens zullen blijven. En ze hebben echt 4 jaar lang onderzoek gedaan. En het was wel heel duidelijk dat hij er afstand van genomen heeft. En dat hij ook dat hij een andere maatschappij wilde. En dat hij een andere kant op wilde. Alleen toch blijven die vraagtekens. En die zullen denk ik altijd blijven rondom Jozef Boyce.
Nou, mochten jullie nou naar aanleiding van dit item het hele interview met Dr. Groenert willen beluisteren, dan kan dat als bonusmateriaal, staat hij ook op Spotify bij ons podcast van deze week. Dan is het nu tijd om te gaan bellen met de buren en dat doen we deze week met Willem Melging.
Daar bij die molen, die mooie molen, daar woont het meisje waar ik zoveel van hou. Daar bij die mooie molen.
Hallo, hoi.
Dag, Willem Melging, historicus, ook Duitsland-expert. Wij waren op de tentoonstelling over Jozef Beuys in Schloss Mooiland. En we zijn nog steeds in vertwijfeling of deze man een nazi is geweest of niet. En de vraag is even hoe jij er tegenaan kijkt.
Ja, nou ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die zich... na 1945 niet konden herinneren dat ze een nazi waren. Maar het probleem natuurlijk erbij is, wat is een nazi? En er waren heel veel Duitsers waren nazi, maar niet alle Duitsers waren per se een nazi in de zin van partijlid of overtuigd van het gelijk van Adolf Hitler. Dus dat is een beetje moeilijk. Als iemand, als je zegt van nou ja, hij moet partijlid zijn geweest, want anders ben je geen nazi, dan valt Jozef Beuys niet in de prijzen, want daar was hij gewoon nog te jong voor. Hij was lid van de Hitlerjugend, maar dat was bijna iedereen. Dus dat maakt het lastig.
Maar hoe kijk jij tegen hem aan?
Ja, ik heb het altijd een rare snuiter gevonden. Hij verheerlijkte altijd zijn avonturen in de oorlog. En toen ik hem voor het eerst hoorde vertellen dat hij was neergestort met een vliegtuig en toen werd vertroeteld door Krim-Tataren, toen dacht ik van ja, deze man is een totale fabulist. Die verzint maar wat. Want op de Krim waren nauwelijks nog Tataren, want die waren door Stalin gedeporteerd. En het is tamelijk onwaarschijnlijk dat de Russen zich ontfermden over een buitenlandse piloot. En zeker een Duitse piloot. Die zouden ze onmiddellijk gelyncht hebben. Dus zijn hele verhaal van ik ben neergestort met dat vliegtuig. En toen hebben ze mij met vilt en vet in leven gehouden. En daarna gebruikten die vilt en vet voor zijn kunstwerken. Heb ik vanaf het begin gewoon altijd al gedacht, ja, die man die klept maar wat. Maar dat is niet zo erg, want hij is een groot kunstenaar. Dus ja, die kletsen allemaal maar wat. Maar dat is een onderdeel van hun kunst. Dat is een onderdeel van hun verhaal.
Jij bent altijd sceptisch geweest. We spreken over de jaren 70, 80 natuurlijk. Maar ja, toen de tijd namen heel veel mensen zijn verhaal dus blijkbaar wel aan.
Ja, dat heeft me altijd verbaasd, want als een kunstenaar een verhaal vertelt, dan moet je natuurlijk helemaal niks van geloven. Want dat hoort, zo is het nou eenmaal in de moderne kunst, zal ik maar zeggen, daar hoort een mystificatie bij. En ja, die kun je natuurlijk bij andere kunstenaars, heb je dat ook. Gerard Reven, die verzon een heel verleden als officier in het Koninklijk Nederlands Indisch Leger. Dat is natuurlijk allemaal onzin. Hij was, totdat hij naar Engeland ging, nog nooit buiten de landsgrenzen geweest. Maar dat is niet erg, omdat het een vorm van kunst is. Het is onderdeel van hun kunstzinnig verhaal. Maar heel andere kant van Jozef Beuys is natuurlijk van, waar staat hij dan politiek? Wat was dan in de Bondsrepubliek zijn positie? En ja, hij is een van de geestelijke vaders van de Groene Partij geweest.
Maar betekent dit dat we eigenlijk sowieso gewoon niks over zijn nazi-verleden kunnen zeggen?
Nou ja, de conclusie is dat hij gezien zijn leeftijd niet of nauwelijks lid van de partij kan zijn geweest. Hij kan ook niet heel veel bijzonders hebben gedaan. Als hij er al lid van was geweest, dan was hij echt te jong voor. Hij stond achter dat gedachtegoed. Uit historisch onderzoek blijkt dan wel dat hij zich vrijwillig heeft gemeld. Maar ja, dat komt in de beste kringen voor. Ik noem maar iemand, Günter Kraas. Die was 16, 17. Dan ben je natuurlijk niet helemaal toerekeningsvatbaar. Maar die meldde zich vrijwillig bij de SS. Waar hij bijna zijn hele leven over heeft gezwegen. Dus het kwam natuurlijk voor bij dit soort jongeren dat ze een soort enthousiasme voelden. Maar als je zegt van was hij een nazi, ja, dan is de bewijslast wel heel erg dun.
Maar zo'n Günter Grass, dat was natuurlijk een schandaal in 2006 dat hij dat bekend maakte.
Ja,
hij had
dan
een Nobelprijs gehad en hij was al op leeftijd en toen maakte hij bekend dat hij in Waffen-SS had gezeten. Hoe heb je daar toen op gereageerd? Wat vond jij?
Nou ja, ik vond Grass altijd al een vervelende man. En dit verhaal bevestigde mijn intuïtie. Het was ook heel typerend dat Grass in die jaren, toen de muur viel, als een van de leidende West-Duitse intellectuelen een soort afkeer ten opzichte van die Duitse hereniging uitstraalde. En dat is een van de gemiste kansen die West en Oost toen hadden bij we zijn plotseling één land. En dan gaat een van de belangrijkste intellectuelen van het land gaat daar heel erg vervelend over doen. En die zegt dat dat eigenlijk allemaal niet mag. En dat de DDR zo'n interessant experiment was met het socialisme. Ja, dank je de koekoek. Als je zelf een villa in Toscane hebt, kun je dat rustig vertellen natuurlijk. Maar hij had geen enkel gevoel voor dat die mensen zich toen bevrijden van een heel vervelend regime. En bij Beuys is dat allemaal nog. Beuys had natuurlijk ook een hele gespannen verhouding, zeg maar, met de democratie van de Bondsrepubliek. En dat zie je bijvoorbeeld dat hij in de tijd van het terrorisme heeft hij een soort ja, meelevendheid met Baader-Meinhof draagt hij dan uit. Dat maakt hem ook tot een ongemakkelijke
ja,
figuur.
Dan hebben we het over, ja, over de RAF, hè? De
Rotarmee-fractie. Ja, je mag van mij best kritisch zijn op de democratie. Sterker nog, dat moet ook. Daar wordt de democratie alleen maar beter van. Maar ja, dat gehul, zeg maar, met mensen die gewoon anderen overhoop knalden uit naam van het socialisme. Dat vond ik en vind ik nog steeds eigenlijk de man niet heel erg sieren. Maar goed, bij kunstenaars kun je niet alles hebben. Sommigen hebben mooie boeken geschreven of mooie kunstwerken gemaakt en blijken toch ideologisch niet helemaal te deugen. Ja, dat hoort er allemaal bij.
En dus is dat eigenlijk niet zo erg?
Niet zo erg.
Nou ja, het hoort een beetje, ik hoor je zeggen, het hoort bij het leven. Dus ja, we kunnen niet zo heel veel aan doen.
Nou ja,
ja.
Nee, het hoort erbij. Ja. Ik bedoel, het een gaat niet zonder het ander.
Ja.
Als je Céline een groot auteur vindt, om maar een Frans voorbeeld te noemen. Ja, dan zul je iets van zijn fanatisme in de manier waarop hij schrijft. Vind je helaas ook terug in de manier waarop hij zijn antisemitisme uitdroeg. En Günter Grass kun je zeggen, ja, het was een groot moreel eikpunt in de naoorlogse Duitse geschiedenis. Maar ja, goed, daar zaten ook schaduwkanten aan. Maar hij heeft bijvoorbeeld in de jaren 70 wees hij de mensen erop dat misschien de keuze voor Willy Brandt niet zo slecht was. En daar is natuurlijk uiteindelijk veel goeds uit voortgekomen. En dus ja, En aan al deze mensen zit een schaduwkant. Maar dat is misschien de essentie van een groot kunstenaarschap. Dat je niet het een zonder het andere krijgt. De gedrevenheid van zo'n kunstenaar kan ook voortkomen uit dingen die wij als gewone burgers misschien wat minder sympathiek vinden.
Dankjewel voor dit gesprek, Willem.
Nou, dat was historicus Willem Melging over hoe hij tegen Joseph Beuys aankijkt. En dan zijn we nu aangekomen aan de cultuurtips.
Ja, want we hebben jullie net verteld, Schloss Mooiland ligt om de hoek van Nederland, net over de grens bij Kleef.
Ja, het is echt, als je de grens over bent, half uurtje rijden, dan ben je in Schloss Mooiland.
Ze hebben daar ook hele lekkere taart trouwens in het restaurant. Dus dat is sowieso een aanrader en daar zijn wisselende tentoonstellingen. Ze hebben gewoon een website waarop je kunt zien welke tentoonstellingen daar zijn, maar er zijn er sowieso op dit moment nog twee. Dat is die over het oorlogsverleden van Beuys. Is helaas inmiddels afgelopen. Die hebben ze wel een keer verlengd, maar ik geloof dat die inmiddels is afgelopen. Maar wat daar nog wel te zien is, is Abramovic meets Beuys. Dat zijn interpretaties van kunstenaars van het werk van Marina Abramovic in combinatie met het werk van Beuys.
Oh ja, dat zie je kunstenares uit, wat is het, Servië, die hier ook in Amsterdam heel grote tentoonstelling
had. En ik kan me herinneren, de hele interessante projecten zitten daarbij. Ik herinner mij een man die een wereldreis maakte met een zonnebloem in zijn rugzak.
Ja.
Die herinner ik mij. En wat daar ook te zien is op Schloss Mooiland is een tijdelijke tentoonstelling, dus ook tot 1 januari, over geesten. En die is speciaal gemaakt voor, daar beneden kun je allerlei installaties zien, waarbij het lijkt alsof er sprake is van beheksing, maar dat is natuurlijk niet zo.
Ja, dat klopt. Wij hebben die tentoonstelling gezien. Die was, ik vond hem leuk.
En u kunt dat kijken tot 25 januari.
Oké, helder. Nou, heb ik nog een cultuurtip voor de luisteraar. Op 22 november is Het Proces, oftewel Das Proces, van regisseur Jesse Lemines te zien in Theater Lux in Nijmegen. En dat is een theaterstuk. Het is gebaseerd op Kafka's literaire meesterwerk, Het Proces. En het vertelt natuurlijk het verhaal van Jozef K., die op een dag, zonder dat hij weet waarom, gearresteerd wordt. En wat volgt is een juridisch doolhof waarin K. zijn onschuld probeert te bewijzen. Dat is een beroemd verhaal van Kafka. En dat is dus op 22 november al, binnenkort. En dat is om 8:30 in Lux in Nijmegen, Marienburg 38. Kaartjes zijn nog verkrijgbaar via de website.
Dan zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze uitzending.
Ja, en wil je nou meer weten over onze uitzendingen of over onze podcast, ga dan naar onze website duitslandpodcast.com. En je kan je ook abonneren. Doe dat gewoon op Spotify en dan krijg je iedere keer als er iets nieuws is, dan krijg je dat gewoon door.
En je kunt natuurlijk ook doneren, want deze podcast kan niet helemaal voor niks gemaakt worden. Dat kun je doen op bunk.me/Duitslandpodcast.
Ja, en hopen op jullie steun. En dat was het weer voor deze keer.
En over 2 weken zijn we er weer.
Helemaal goed, oké.
Dag.
Dag.